Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de kerkenraad groet u met de woorden: de Heere is waarlijk opgestaan. Halleluja. Laten wij op deze paasmorgen samen de psalmen aanheffen, psalm 18 en daarvan het 14e en ook het 15e vers. Zo leeft de Heer, mijn rotssteen zij geprezen, de God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. En ook het 15e. Daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen. En wat er verder volgt in psalm 18, vers 14 en 15. Gemeente, wij luisteren deze morgen samen naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt in Psalm 19, vers 5. Maar luister hij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, zo mogen wij komen voor uw heilig aangezicht. Op deze bijzondere, wonderlijke paasmorgen. Waarin we de gemeente mochten groeten met die heerlijke groetenis. Die al vanuit de vroege kerk mocht klinken. De Heere is waarlijk opgestaan. En Heere, dan bidden wij, komt u ook vanmorgen. Dat wij ogen van geloof ontvangen mogen van u. Om te mogen zien, de Heere is waarlijk opgestaan. Mijn Heere is waarlijk opgestaan. Heere, u hebt dood en graf overwonnen. Afgelopen vrijdagavond gingen we naar huis. Met de belijdenis van die hoofdman in onze oren klinkend. En Heere, nu mogen we hier samen zijn. En dat we het mogen belijden, geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Heere, mogen we zo ook leven uit uw opstanding. Wilt u ook deze morgen tot ons spreken, voor het eerst of opnieuw. Dat de dood ons niet aangrijnst, dat de dood ons niet te pakken krijgt, die geestelijke dood waar we van nature allemaal deel van uitmaken, Heere, dat we van nature niet tot u kunnen naderen. Maar maakt u ons levend door uw woord en door uw geest. Spreekt u, Heere, naar ons hart, zodat het openbloeien mag. Zodat misschien dat we het ervaren dat de steen nog ervoor gerold is. Dat u hem zelf opent als met uw goddelijke kracht. Want Heere, wij kunnen die steen nog geen millimeter in beweging brengen. Maar als het dynamiet van uw Heilige Geest komt, dan breekt het open en dan is er leven, eeuwig leven. Heere, wilt u het krachtig bewerken onder onze kinderen, onder onze jongeren en onder de ouderen van de gemeente. Dat we samen u de lof, de eer mogen toebrengen. Heere, u kent ons, ons leven, ons hart, onze vragen, onze moeite. Wilt u ook geven dat het een ogenblik van ons af mag vallen. En dat wij vanmorgen getuigen mogen zijn van dat geopende graf. Heere, dan bidden wij. Wilt u zijn ook met diegenen die met ons meekijken en meeluisteren thuis. Heere, dan kent u soms ook de zorgen. En ook de reden waarom we niet op konden gaan naar uw huis. Wilt u ons dan helpen, Heere. En ons troosten, maar ons ook bemoedigen, dat wij de kracht mogen ontvangen van u, om het in het andere perspectief te zien, te leven bij uw opstanding. Gedenk zo, o God, en doe naar uw barmhartigheid, wees zo genadig. Heere, we leggen het voor u neer, en wij bidden, wilt u zo nabij zijn, ook allen die een taak hebben in deze dienst, de koster, degene die verantwoordelijk is voor de techniek, maar ook, Heere, de organist. En als de gaven worden ingezameld, mag het tot uw eer zijn. En mogen we vanmorgen, Heere, uw stem horen en ook door uw Heilige Geest geleid worden om het ook in het midden van de gemeente neer te leggen. Niets uit ons, alles uit u. Zo leggen we het in uw handen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel bij het Paasevangelie en wij lezen eigenlijk weer verder ook bij Marcus, stonden we op Goede Vrijdag ook al bij het Marcus-evangelie stil. Dat doen we opnieuw, Marcus 16 nu vers 1 tot en met 8 en vervolgens nog een aantal versen uit de Efezebrief, Efeze 2 en daarvan lezen wij vers 1 tot en met 7. Ik noemde u Marcus 16 vers 1 tot 8. En Efeze 2, vers 1 tot en met 7. Marcus 16. En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling, zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover, gemeente, de lezing uit het opstandingsevangelie. En bladeren wij door naar de apostel Paulus, die aan de gemeente van Efeze schrijft en ook iets laat zien wat de kracht is van die opstanding. Efeze 2 vers 1 tot 7. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht en lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehaald heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goedertierenheid over ons, in Christus Jezus. Gemeente, tot hiertoe. Wat een rijkdom ontvouwt de apostel Paulus, wat nou de kracht is van de opstanding. Leven we erbij? Dat is gelijk al misschien de eerste vraag, ook voor deze morgen. We gaan nadenken over de vrouwen die naar het graf gaan en die daar denken de dood te vinden, maar een levende Heere Jezus ook zullen ontmoeten uiteindelijk. En daarom staat centraal, gemeente, dat lees ik nog een keer, vers 6 van Markus 16. En dan staat er, maar hij zeide tot haar, dat was die jongeling, die engel, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. En ik heb boven de preek van vanmorgen gezegd dit. Het graf dat spreekt, mijn Jezus leeft. Het graf dat spreekt, een geopend graf, dat kan dus spreken. Mijn Jezus leeft. We gaan er straks verder over nadenken, gemeente. We gaan eerst samen zingen van Psalm 107 en daarvan het eerste en ook het zesde en ook het achtste vers. Looft, looft de Heer gestadig. En jongens en meisjes, gestadig betekent steeds weer en steeds meer. Dat is net als een druppel water die altijd maar blijft lopen. Loof, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En dan ook zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood. Ja, zo gingen die vrouwen naar het graf, omdat ze God vergaten. Maar laat zulke eer bewijzen het achtste aan zere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen. Psalm 107, vers 1, 6 en 8. Maar ik heb eerst nog de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag is er om 2:30 de paasfeestviering van de zondagsschool in de Bron. Het thema is: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Iedereen is van harte welkom. Morgen op tweede paasdag zullen 14 nieuwe lidmaten openbare belijdenis van het geloof afleggen. En gemeente, vandaag mag ik mijn verjaardag vieren. En u wordt hartelijk uitgenodigd om mij en mijn vrouw hiermee te feliciteren op vrijdag 25 april van 7:30 tot 9:30 in een van de zalen van de kerk. Allemaal van harte uitgenodigd. Dan de kopij voor in de kerkbode. Graag uiterlijk 26 april inleveren. En in de middagdienst van volgende week zondag wordt de heilige doop bediend aan Ilse Oost. En morgen op tweede paasdag zijn er 2 collecten voor de eredienst en voor de stichting Bijbels voor Rwanda. Dan de collecten in deze dienst. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de schuldhelging en de derde collecte voor de stichting Vredestiemen. Tot zover, gemeente, de afkondigingen. We zingen Psalm 107, vers 1, 6 en 8. gemeente. Jongens en meisjes, weten jullie wat de eerste zin in de Bijbel is? Weten jullie dat? Denk het wel. Ik denk dat er hier best heel veel kinderen zijn die dat weten. Wat is de eerste zin in de Bijbel? Dat is dit. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En wat gebeurde er toen? Toen de Heere ging spreken, wat gebeurde er toen? De Heere zei, er zij licht. En er was licht. Ineens was de duisternis verdwenen en kwam er licht op deze aarde. En zo heeft de Heere alles gemaakt. Hè? Elke keer sprak hij en het was al zo. En na 6 dagen was de aarde klaar. En van één grote, dorre, donkere vlakte naar licht, leven, vogels, vlinders, dieren, mensen. Onvoorstelbaar toch? De Heer hoefde maar te spreken en het was er. Die prachtige tuin, de Hof van Eden. En eens zongen al die vogels tot eer van hun schepper. Ineens was alles gericht op deze aardbodem, gericht op hem die het schiep, het paradijs, de Hof van Eden. Gemeente, vanmorgen zijn wij ook in een tuin, niet in de Hof van Eden, niet in het paradijs, die daar ergens lag tussen de Eufraat en de Tigris, zo ergens in Irak daar. Nee, wij zijn nu in een tuin waar de hoofdpersonen in ieder geval alleen maar de dood vinden en een harde steen vinden, denken te vinden althans. Het is, we zouden kunnen zeggen, de tuin van de dood, de graftuin van Jozef van Arimathea. En toch, gemeente, zal alles gaan veranderen, alles. En net zoals God sprak in het begin van de wereld, en er was licht, zo zal het ook hier gaan veranderen. Het paaslicht zal doorbreken, maar hoe? Gemeente, dat blijft een mysterie. Daar kunnen we alleen maar iets van stamelen vanmorgen. God, die God tot leven wekt, en het graf gaat spreken, Jezus leeft. We gaan naar de hoofdpersonen van de geschiedenis van deze morgen. Wie zijn dat? Nou, kijk maar. Het zijn in ieder geval geen mannen. Het zijn vrouwen. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. De vrouwen zijn dus hier de hoofdgetuigen. En het is bijzonder dat het Bijbelboek Marcus ook steeds het licht laat vallen op die vrouwen. Als getuigen laat optreden. En ze zeggen eigenlijk, en dat zie je dus ook hier, dat de lijdensgeschiedenis, dat zeggen veel verklaringen, de lijdensgeschiedenis die stopt eigenlijk nog niet. Die gaat nog een stukje door in hoofdstuk 16. He, dus als we Marcus 15 lezen, dan hebben we de begrafenis, lees je dan. He, dus nadat we die hoofdman die woorden hoorden uitspreken. En dan zien we de begrafenis. En dan steeds die vrouwen zijn daar getuigen van. En veel verklaringen zeggen, dan hoofdstuk 16, de Leidersevangelie loopt eigenlijk door tot vers 8. Pas in vers 9 horen we van de verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. En daarover morgen meer. We gaan dan verder in het Marcus-evangelie. Maar hoor maar, hier op Goede Vrijdag dus die belijdenis en hier die vrouwen. En wat lezen we dan? Dat is best wel goed om daar even bij stil te staan. Dan zien we in vers 40 van Marcus 15, dan staat er, en er waren ook vrouwen van verre die dit aanschouwden. En dan krijg je diezelfde drie. Onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozef en Salome. Dus ja, die vrouwen, die blijken er ook bij geweest te zijn toen de Heer Jezus in het graf gelegd was. Ook dat. En het was voor hen glashelder. En dat is toch logisch. Als je het met je ogen ziet gebeuren, dan zeg je dat is werkelijk waar. Het graf dicht. Het geliefde lichaam van de Heer Jezus in het graf gelegd. Een harde steen die dat gemarkeerd heeft. Over en uit. Duisternis alom aanwezig. Onmogelijk dat het weer licht zal worden. Dat is wat hier gebeurt. Voor hen dus geen nieuw begin. Maar hier eindigt hun hoop en verwachting. Ik ga al even naar u toe vanmorgen. Hoe ben je naar de kerk gekomen? Ben je met hoop en verwachting gekomen? Of was het donker in je hart? Donker door misschien wel de mist van zonde, van ongeloof die er in je hart leeft. Hoe kan het ooit weer licht worden? Als je al zo vaak geprobeerd hebt. Hoe kan het ooit weer licht worden? Voor mij geen hoop. Voor mij alleen maar duisternis. En ik weet het, gemeente, we kunnen hier ook door de aardse omstandigheden in het donker lopen. Letterlijk, door het verlies van dierbaren. Dat was bij die vrouwen natuurlijk ook dat diepe verdriet. Bij hen dat de Heer Jezus dood was, eindigde ook hun hoop en verwachting. Als gevolg van de zonde is de dood in de wereld gekomen. En de dood is zo definitief. Als we bij geliefden staan die overleden zijn, dan beseffen we nooit meer. Het grijnst je aan en het grijpt je naar de keel. Maar hoe erg is het, gemeente, als wij wegzinken in het moeras van de zonde. De Bijbel noemt dat de geestelijke dood. Daar ga ik straks nog wel wat meer over zeggen. Dat is eigenlijk de onmogelijkheid om bij God te komen. Onmogelijk om jezelf te redden. En misschien ervaar je er iets van, ook vanmorgen. En misschien ervaar je juist de gevolgen van de zonde. In je huwelijk, door ziekte, door psychische nood, door financiële moeilijkheden, door zorg in het gezin. Ach, wat een lijst kunnen we soms opnoemen, ook als we hier elkaar in de ogen kijken. Maar ten diepste is de oorzaak, en dat moeten we heel helder en duidelijk hebben, dit. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens, dat is het. Dat maakt de bittere oorzaak van de dood die we om ons heen ontwaren. En daarom voelen we de leegte in ons hart. Zoals de afgelopen week lazen we nog samen, mevrouw en ik, in het dagboek voordat we naar bed gingen. En daar stond zo mooi getekend, dat is ons hart is eigenlijk als een emmer waar een gat in zit. Jongens en meisjes, wat gebeurt er als je een emmer probeert te vullen waar een gat in zit? Nou ja, dat loopt alleen maar leeg, hè? Alleen maar. Zo is ons hart. Je kunt jou blijven vullen, hè? Mij net zo goed, hè? Want ik ga naast je zitten. Je kunt je blijven vullen, maar van nature zakt het allemaal weg. En ons hart is zo. Dat is eigenlijk ten diepste wat dood is. Donkerheid en duisternis. En wij vragen ons vanmorgen natuurlijk af, hoe gaat dat goed komen? Waar is het nieuwe begin? Want we zijn weer terug bij af. In Genesis 1 hoorden we het, hè? De aarde nu was woest en leeg en duisternis was over de wateren. Woest, ja. Maar het is nu nog erger, zou je zeggen. Nu is het vol met oorlog, met dreiging, met ruzie. En wat komt er terecht van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Zo kun je bijna naar de kerk gekomen zijn. En we zeggen het is al de derde dag. Nou, dan zijn we ineens in het gezelschap van deze vrouwen. Ga je mee? We gaan naar het graf. Hoor je ze? Ze zeggen, wie zal voor ons die steen van het graf afwentelen? Onmogelijk dat zij dat zouden doen. Als zwakke vrouwen, dat kunnen ze niet. Het was ook een megasteen. Alle jubel verstomd. Hier klinkt dus geen, daar juicht een toon. Maar hier grijnst het dichte graf hen aan. De onverbiddelijke dood. Tenminste, dat denken ze. Want kijk eens, Ineens is daar alles anders. Je zou kunnen zeggen, vers 4 maakt het anders. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Dus ze zijn omhoog gelopen. Ze zien daar in de hoogte, zien ze ineens dat die steen is weggerold. Marcus laat iets zien van die onmogelijkheid, hè? Hij was zeer groot. En hij laat ook iets zien van dat plotselinge, die omkeer. Moet je eens kijken. Ineens. Het is alsof we horen, er zijn licht. En er was licht. Op het moment dat die vrouwen voor die steen staan. En ze denken, hoe moet hij nou weggewenteld, is het al gebeurd. Gemeente, misschien dat u dat verrassende van Gods genade en Gods werk ook in uw leven kent. Dat je soms terug moet kijken, denk ik, hier heb ik me zoveel zorgen om gemaakt. Zoveel moeite, zoveel pijn. En de Heere had het al geregeld. Ik heb het vaker in mijn leven mogen meemaken. Dat je denkt van, hoe kan het? Maar de Heere had het voor de tijd al geregeld. Ik kan het niet begrijpen, maar God doet dat. Dat is nou ook iets van het wonder van de opstandingskracht. En hier moeten we even goed opletten. Het werkwoord dat Marcus gebruikt voor wegwentelen, dat laat heel duidelijk zien dat het van God vandaan komt. Daar zit dus al gelijk iets in van die goddelijke kracht. We mogen vanmorgen zeggen, vrouwen, Pasen is in de hemel begonnen hoor. Niet bij jullie. Het is in de hemel begonnen. Kan ik dat begrijpen? Nee. Kan ik echt met mijn boerenverstand erbij wat daar zich in die stilte heeft voorgedaan? Nee, deze weggerolde steen en dit geopende graf is het bewijs. Het bewijs dat God spreekt. Jezus leeft. Maar ik hoop dat vanmorgen voor u allemaal is dat u dat woordje, dat bezittelijk voornaamwoordje ervoor mag zeggen. Mijn Jezus leeft. God heeft de deuren van het graf open gedaan. En God spreekt vanmorgen tot u en tot mij door dat lege graf. En het preekt mij vanmorgen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hier een dode steen die het ons verkondigt en een open graf. En dan staat er dat die vrouwen dat aanschouwen, dat die steen is weggerold. U kunt dat in de vertaling niet zo goed zien. Dan staat er en zij zagen dat die steen was weggerold. En dan zagen ze ook een jongeling. Maar dat zien, dat is een bijzonder werkwoord. Daar zit, dat moeten we eigenlijk, hadden we dat moeten vertalen. Dat doet ook de herziende statenvertaling niet en ook de statenvertaling niet. Met aanschouwen. En wat is nou het verschil tussen zien en aanschouwen? Nou, dat kan ik denk ik wel duidelijk maken. Ik denk als wij zo om ons heen kijken, we rijden met de auto ergens langs en wij zien van alles. Gebeuren soms en nou ja, je ziet daar een auto rijden. Het kan zelfs zijn dat je in één keer voor je een ongeluk ziet gebeuren. Dat is allemaal zien. Maar wat is er nou aan de hand met aanschouwen? Dat is eigenlijk aandachtig bekijken met een intense interesse. Dat is zoals je een schilderij staat te bekijken, de betekenis probeert te begrijpen. Dat gaat veel dieper. En dat woord wordt hier gebruikt. Zij aanschouwen. Dat gaat dieper dan gewoon het zien. Toeschouwer zijn, zou je bijna kunnen zeggen. Dat waren ze al bij de kruisiging. Ze hadden het gezien. Aanschouwd. Misschien wel uren bij staan kijken. En dat waren ze bij de graflegging. Aanschouwd. En nu, toeschouwers. Dat is geen afstandelijk toekijken om maar even te zien. Helemaal zijn ze erbij betrokken. En daarom heb ik ook boven de preek kunnen zeggen. Het graf dat spreekt, mijn Jezus leeft. Want daar gaat het om. En als je echt zeg maar toeschouwer bent in de goede zin van het woord, dan gaat het om mij. O, die vrouwen. Het ging om hun zaligmaker. En zie ze schaam. Dan gaan ze het graf in. En dan komen ze die jonge man in een lang wit kleed tegen. Ze zijn ontdaan. En de gebeurtenissen die volgen elkaar snel op. En dan klinkt gelijk dat woord. Wees niet ontdaan. Het is hier niet zoals dat bij ons, denk ik, het woord verbaasd zijn. Dan zegt die jonge man, die zegt, en die bekleedt me en werden verbaasd. En dan staat er, zij het niet verbaasd. Maar dat is ons woord verbazing, is een beetje van, oh jongens, dit kan toch niet? Nee, het is, dat zegt hij er ook wel bij, het is ontdaan. Je gaat beven van wat hier gebeurt. Dat is het. Dat gebeurt hier. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde, maar hij is opgewekt. Ook weer zoiets. Wij hebben natuurlijk, en dat mogen we ook van harte tegen elkaar zeggen hoor, hij is opgestaan. Maar als ik nu het werkwoord hierbij pak, gemeente, waarbij staat hij, u zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was, hij is opgestaan, hij is hier niet, dan staat hier eigenlijk, hij is opgewekt. Dat staat er in de passieve vorm, om u even daarin mee te nemen, dat is dus wat van bovenaf gebeurt. Wat, ja, je bent dan leidend voorwerp, iets gebeurt met je, je wordt overeind geholpen, zeg maar dat. En nu blijft de Heer Jezus ook volledig God, ook in het graf, hè. Maar toch, hier in dit werkwoord laat het zien dat God de Vader zijn Zoon opwekt. Dat is hier aan de hand, opwekken. Hier zien we dus ook wel iets van het mysterie van de opstanding. God zelf, God de Vader, die zijn Zoon opwekt. Het is goddelijke kracht en majesteit. En precies dat wordt aangeduid aan die vrouwen, de gekruisigde. Vrouwen, jullie hebben het toch gezien hoe hij daar aan het kruishout hing? Jullie hebben gezien hoe zijn lichaam daar dat graf inging. Deze gekruisigde leeft. En nu moeten jullie niet in dat lege graf blijven staren. Want ineens is alles anders geworden. Ineens is daar het leven. Het leven van de Zoon van God. Zoals het al klonk bij de schepping. En er zij licht. En er was licht. Maken we het mee, gemeente, vanmorgen? Zijn we er getuigen van? Zie je het nut van de opstanding van onze Heer Jezus Christus? Voor jezelf? Persoonlijk? Jongens en meiden, misschien vraag je wel, wat heb ik nu aan de opstanding van de Heer Jezus? Zal ik het je vanmorgen zeggen? Alles. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, hè, dan had je hier niet gezeten. Dan was je zonder hoop in deze wereld. Dan was er totaal geen enkele hoop voor niemand van ons. Voor jou niet, voor mij niet. We gaan even naar onze tweede schriftlezing. Wat zegt de apostel Paulus dan in Efeze 2, vers 4 en 5? Dan zegt hij zo mooi, maar God, want alleen dat woordje maar al, hè. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren in de misdaden. En wat staat er dan? Hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade zijt gij zalig geworden. Zie het. De apostel spreekt hier de gemeente van Efeze aan. En hij laat zien wat nu de kracht van de opstanding is. Zo lief had hij ons, ook toen wij zo dood als een pier waren. Helemaal, geestelijk dood waren, door onze overtredingen, door onze zonden. Zo heeft hij ons ook levend gemaakt, door het geloof. Ik ga het je vragen vanmorgen, hoe zit je hier? Dood? Geestelijk dood? Gevangen in het graf van de zonde, niet om in staat om ook maar iets goed te doen. Nou, als je dat zo ervaart, dan ben je hier op het goede adres vanmorgen. Spurgeon zegt dan zo mooi, hij zegt, als er nou een reunie gehouden zou worden van allen die in de Bijbel genoemd worden, die uit de doden zijn opgestaan. Nou, wie waren dat, jongens en meisjes? Jullie preken natuurlijk mee. Wie zijn er allemaal in de Bijbel uit de doden opgestaan? Misschien kun je het wel een heel aantal noemen. Ja, inderdaad, die zoon, weet je nog, van die weduwe, die Tsunamitische vrouw. Ja, dat dochtertje van Jairus. Weet je het nog? Oh ja, die jongeling te Nain. Oh ja, Lazarus. En dan later horen we dan ook nog van Eutyches, die uit dat raam valt, weet je nog? En dan zegt Spurgeon, zegt, als die mensen nou met elkaar een reunie zouden kunnen houden, dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat zouden ze elkaar te vertellen hebben? Hoe bijzonder zou dat geweest zijn? Wat hadden ze ons veel te vertellen als wij daarbij waren? En dat kan natuurlijk niet. Maar wij kunnen wel met elkaar vanmorgen hier in de kerk een hele bijzondere reunie houden, toch? We hebben gehoord hoe nu die vrouwen bij het graf tot Jezus, het graf van Jezus kwamen en getuigen waren van dat lege graf. En wij waren, zegt de apostel, dood in zonden en misdaden, geestelijk dood. En nu een levende hoop, gestorven, opgewekt in een nieuw leven. Wij zijn door het geloof, als het goed is, en daar moet u van weten, gemeente. Door de goddelijke levenskracht opgewekt om God te eren. Opgewekt, snapt u? Dat is passief. Dat kun je niet zelf. Dat doet de levende God door zijn Heilige Geest. En wat is het dan goed om dan op die heerlijke opstandingsdag van morgen hier samen bij elkaar te zijn. Om te kijken inderdaad naar het verleden, ja. Om dit heerlijke verleden van het lege graf samen te overdenken. Om aanschouwer te zijn, ja niet zo vluchtig zien, maar diep aanschouwen eigenlijk om deelnemer te zijn. We zitten naast die vrouwen. En om ons te verblijden. En ons ook vooruit te kijken voor de toekomst. Dan zijn we hier toch samen, gemeente, dat is zo bijzonder. Als een vergadering van opgestane mensen, toch? Dan zijn we vanmorgen wel de meest opmerkelijke bijeenkomst aller tijden. Dan zijn we niet alleen met ons lichaam, maar ook met onze ziel opgewekt. Dan heb je het letterlijk leren spellen. Het graf dat spreekt. Mijn Jezus leeft. En kijk gemeente, daar gaat het dus altijd om, ook in de prediking. En dan word ik nooit moe om dat ook aan u te verkondigen. We worden erin meegenomen. En de vraag aan u en jou is, ook deze morgen, ben je nou gestorven aan jezelf en opgestaan in een nieuw leven met Christus? Daar gaat het om vanmorgen. Dan kun je jubelend de deur uit, als je daarvan mag spreken. En nu jongens en meiden, voor jullie toch om die term geestelijk dood nog wat scherper neer te zetten. Wat is dat nou precies? Geestelijk dood. Eigenlijk moet ik je dan vanmorgen meenemen het graf in. We zeiden het niet voor niks, het graf dat spreekt. En ik zeg het met heel veel voorzichtigheid, ook deze morgen. Maar wat is nou het kenmerk van iemand die gestorven is? En ik kan ook, en daarom, ik wil daar voorzichtig over spreken, want er kan zoveel pijnlijke gevoelens oproepen. Het kenmerk van een geliefde die gestorven is, dat hij of zij niets meer hoort, niets meer ziet, niets meer weet, er kan van alles om een dode gebeuren, maar er is geen enkele verbinding meer. En daarom doet dat ook zo'n geweldig verdriet. Daarom ervaren wij op aarde ook hoe verschrikkelijk de dood is. Maar zo is het dus wel in het paradijs. God had gesproken, er zij licht. En het was geworden van een dorre doodse vlakte naar licht en leven en vlinders en mensen en tuin van de meest prachtigste planten. Dat leven in die tuin met God was een leven met hem in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die mens leefde voor God. die wandelde met God. Wat God wilde, dat was ook in het hart van de mens geschreven. En toen kwam de zonde. En toen kwam de dood. En toen werden mensen geboren waarvan de eerste Kain was. Die als een dode voor God was. Hij luisterde niet naar God. Of het nu Gods liefde was, want God had hem uit liefde gewaarschuwd. Hij luisterde niet, hij bleef dood. En zoveel anderen na hem. Dat is dus geestelijk dood. Dan hoor je dus niets meer. Dan is alle verbinding verbroken. Een totale verbreking met God. Geen verbinding. Ik vraag het je vanmorgen. Hoe staat het met jou, met uw verbinding? Met je voelspriet om te luisteren naar wat God tot u en tot jou ook vanmorgen te zeggen heeft. Want het opstandingsevangelie is ernstig, gemeente. Is zeer ernstig. En dan moet ik u verkondigen wie die stem van God niet hoort of in de wind slaat, die er doof voor is, die zal eenmaal de eeuwige dood moeten sterven. Dat is de ontzettende werkelijkheid van de mens die buiten God leeft. Maar o wonder, gemeente, vanmorgen mag ik u het open graf verkondigen. Vanmorgen zijn we in een hele bijzondere bijeenkomst bij elkaar. Want het graf dat spreekt, mijn Jezus leeft. En daarom de vraag aan jou, aan u, ben je al opgestaan? Weet je van zijn grote liefde? Ben je met Christus levend gemaakt? Ben je uit genade zalig geworden? Het was opgewekt. Dan zijn we dus bij de kern van de preek. Maar zeg je, hoe dan? Hoe dan? Nou, heel eenvoudig. Ik vraag het je, hoor je zijn stem? Dringt die stem van God ook vanmorgen in jouw hart door? Trilt het van binnen? Dat kun je weten, toch? Dat kun je weten. Dat kun je ervaren. Vanmorgen. Nou, ik vraag je niet om een hele bijzondere ervaring, want dat is de andere kant. Dan zitten we te wachten op iets heel buitennormaals. Een heel bijzondere ervaring. Dat vraagt de Heere vanmorgen van ons niet. Echt niet waar. Ik vraag je zelfs niet dat je de dag en de uur opnoemt wanneer God ook werkelijk in je leven gekomen is. Dat kan bij sommigen heel duidelijk en helder zijn. Maar bij anderen ligt dat anders. Dan zie je dat het meer ook geleidelijk gegaan is. En dat er momenten waren waarin de Heere sprak tot je ziel. Oh ja. Want elk geestelijk mens, geestelijk levend mens, krijgt die voelsprieten van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. Maar misschien moeten we wel zeggen, meestal gaat dat geleidelijk. Maar ik vraag je boven alles, luister jij al naar zijn stem? Mag je misschien al stamelend, ook al voel je van binnen de strijd tussen vlees en geest, dat je geen modelchristen bent, toch stamelend zeggen, Heere, door genade, mijn Jezus leeft. En misschien is zelfs dat nog te veel. Dat kan. En toch zeg ik je vanmorgen, het komt in de vruchten openbaar. Of je van geestelijk dood, geestelijk levend geworden bent. Misschien zit je er nog meer zo in als die vrouwen. Ze liepen naar het graf. Wie zal voor ons die steen afwentelen? En toen ze die engel zagen, waren ze ontdaan. Dan hoor je vanmorgen. Het is de blijde boodschap, het opstandingsevangelie. Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. O vrouwen, jullie zoeken de levende bij de doden. En dat is zoeken op de verkeerde plaats. En toch, hè. En toch, die vrouwen, er was zoveel genade in hun hart uitgestort, gemeente. O ja, Zij waren zoekers van een dode Jezus. Maar zoekers van een dode Jezus komen hier met een levende Jezus in aanraking. En dat is door de kracht van de verkondiging ook vanmorgen dezelfde boodschap. Mensen die hier gekomen zijn met hun dood, met hun wonden, met hun zonden. Die zullen vinden een levende Jezus die spreekt. Ze worden niet met een kluitje in het riet gestuurd. Oh nee. Maar ze krijgen de opdracht om ook iedereen ook te gaan vertellen van die ontmoeting. Ga heen, staat er. Om te verkondigen van die zeer blijde boodschap. En dan klinkt het, en dat, alleen dat al raakt me dan weer, gemeente. Dan staat er, zeg het mijn discipelen en Petrus. Heer, ik voel me zo vaak een Petrus. Ik roep wel grote dingen, maar ik verloochen u net zo hard. En kijk dan de liefde van de zaligmaker, gemeente. Zeg het mijn discipelen en Petrus. Ik kan uw liefde niet begrijpen, Heer Jezus, maar die is zo oneindig groot. En dan moeten ze naar het Galilea. Ja, daar was het ook allemaal begonnen. Hè? Zie je dat de Heer je ook heel vaak weer terugbrengt naar waar hij met je begonnen is. Dat is ook zo wonderlijk. Vrouwen, daar heeft hij ook jullie aangeraakt. Weten jullie het nog? Natuurlijk weten ze dat. Vrouwen, daar hebben jullie iets gezien van zijn koninklijke heerlijkheid en zijn majesteit. Om het even heel klassiek te zeggen, daar is hij je dierbaar geworden. Dat doet de Heilige Geest. Die brengt je soms weer terug naar die plekken. Daar hebben jullie gezien hoe die broden vermenigvuldigd werden. Daar hebben jullie gezien hoe de zieken genezen werden. Daar hebben jullie gezien hoe doden werden opgewekt. Daar is het land waar het verdriet verdween. Weet je het nog? Waarin iets al zichtbaar werd van die nieuwe toekomst. En Jezus is jullie voorgegaan naar dat Galilea. Gemeente, gaan we mee met die vrouwen naar Galilea? Dan komen we bij zijn opstandingskracht. Als we meegaan, dan zien we, aanschouwen we, dat er wonderen gaan gebeuren. En dan gaan we in ons leven achter hem aan. En dan wordt ons leven, gemeente, totaal anders. Oh ja, ik geloof vast dat deze vrouwen in Galilea al overgegaan waren. Vanuit de duisternis tot Gods eeuwig licht. O zeker. Ze hadden de Heer Jezus lief gekregen. Maria Magdalena, lezen we. 7 duivelen waren uit haar geworpen. Wat een genade, wat een genade. 7 duivelen. Zo is het met ieder die door God wordt aangeraakt. Dan ga je dat wonder zien. Maar wat is het dan heerlijk. Als dan de Heer Jezus komt. Ik vind dat ook zo'n bijzondere geschiedenis. En dan denkt Maria dat het de tuinman is. En wanneer opent nou de Heer Jezus de ogen van Maria? Door het noemen van haar naam. Maria. Toen werd alles anders. Wanneer opent de Heer nu vanmorgen uw en mijn hart? Door het noemen van uw naam. Vul hem nu eens in. Als de Heer Jezus nu vanmorgen de opgestane levensvorst u ontmoet en hij noemt je bij je naam. Kan het wonder op, Heere, dan kan ik alleen maar in diepe aanbidding stamelen van wie u bent. En weet je wat zo bijzonder is? Dan krijg je ook een nieuwe vermogen. Dan ga je meer zien. Vermogen wat we eerder nooit kenden. Het vermogen om ook de Heere met ons hele hart te loven en te prijzen. En daarom komt er ook zoveel liefde in mij. Juist de liefde van de Heere Jezus Christus. Dan krijg je niet alleen het vermogen om die Bijbelse boodschap te ontvangen. Maar dan mag je die Bijbelse boodschap ook doorgeven. Want die vrouwen, ze krijgen wel een opdracht mee. Hè? Ze moeten het door gaan geven. Zeg het mijn discipelen en Petrus. Ziet u welke opstandingskracht hier in deze woorden zit? En toch zo heerlijk als we deze morgen met heel ons hart mogen zeggen. Het graf dat spreekt, mijn Jezus leeft. En dan blijf je het maar herhalen. Mijn Jezus leeft. Daarom is alles anders geworden. En gemeente, dat gebeurt aan deze kant van het graf. Absoluut. Dat gebeurt door de verkondiging van zijn woord. Misschien, en het is mijn gebed vanmorgen, voor het eerst of weer opnieuw. Hier, de paasboodschap van vanmorgen. Het is alles anders geworden. Maar nu zit hier nog iemand en die zegt, ja, maar dat, ik zie er zo weinig van. Ik ervaar er zo weinig van. En als ik dan in die wereld kijk, dan word ik alleen nog maar somberder en moeilijker. Die puinhoop van deze wereld. Oorlogsmachines die doordenderen, noem maar op. En ik kijk in mijn toekomst en ik zie een donker, leeg graf. Erger nog, ik roep het in mijn benauwdheid uit. Wie zal voor mij die steen wegwentelen om mij te verlossen van die banden waar ik in verstrikt word? Ik zie de donkerheid en de gevolgen van de zonde in mijn huwelijk, in mijn gezin, noem maar op, in mijn werk. En ik kijk er niet overheen, hoe dan? Gemeente, vergeef me, maar dan kan ik het toch niet laten om weer een keer Spurgeon te noemen. Die zo beeldend is ook. En die zegt dan dit. Die zegt, de arenden hebben veel dat uilen niet begrijpen. Nou, dat is een moeilijke zin. Maar jongens en meisjes, jullie gaan dat ook begrijpen, die zin. De arenden hebben veel dat uilen niet begrijpen. Wat bedoelt hij daarmee? Wat is het kenmerk van een arend? Een arend heeft vleugels en misschien zie je wel eens van die roofvogels. Hè? Je ziet ze in de Flevopolder ook veel, geen arenden, maar wel allemaal van die roofvogels. Die vliegen met hun vleugels wijd uit en met die felle oogjes kijken ze. En je weet van een arend, die kan heel goed zien. Die kan zelfs een klein muisje, kan hij zien als hij al heel hoog vliegt, ziet hij precies dat kleine muisje lopen. En wat doet een arend? Vliegt meestal in het zonlicht. Dus in dat licht vliegt die arend. En die kan heel goed zien. Dat is een arend. Wat is nou het kenmerk van een uil? Een uil zit meestal in het donker. We hebben wel eens een uil in de kachel gehad, in Elspeet. Dat onze kinderen in één keer naar boven kwamen. Er zit een heel vreemd dier in de kachel. Nou, ik denk, wat is het? En ik kwam beneden, zat een jong uiltje in. Maar ik zag alleen maar twee zulke grote ogen. Helemaal van die grote knikkers. Waarom? Een uil kan eigenlijk heel weinig licht verdragen. Die zit daarom ook vaak in het donker, zijn nachtdier. En kan juist in de nacht die kleine lichtobjectjes zien. Wat is nou het kenmerk? Een arend is vanmorgen iemand die het mag zeggen. Mijn Jezus leeft. Die hier misschien in het zonlicht van zijn liefde. En mag zien en scherp mag zien wat nou werkelijk de betekenis van Pasen is. Die mag zien op de opgestane die het zelf gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. En dan die uil in het donker, in de nacht. Ik kan het licht niet verdragen. Dat zijn vrouwen die zich nog afvragen, wie zal voor mij nu die steen afwentelen? Totdat. Totdat de levende werkelijk tot hen gaat spreken. Zoals bij Maria. Eén woord was voldoende. Maria. En daarin lag al de liefde van haar zaligmaker opgesloten. Mijn Heer en mijn God, Rabboni, zegt ze dan. Dan kan ze alleen maar de Heer Jezus omhelzen. Ik vraag het u tot slot, gemeente. Wie bent u? Een arend of een uil? Eén van de twee. Er zit eigenlijk geen tussenweg. Hè? Luister deze morgen. Wees niet ontdaan. Hij is u voorgegaan. Hij heeft gezeten in de kluisters van de banden van de dood. Maar het graf dat spreekt, mijn Jezus leeft. En daarom vragen we het, zult u achter hem aangaan, gemeente? Dat is de belofte. Dan zullen we hem zien hoor. Echt waar. Pasen betekent dat hij ons voorgaat. Ik las het bij iemand, Pasen is geen reisbureau dat excursies organiseert, Jezus achterna. Het is niet vrijblijvend dus. Met een excursie laat je je vermaken. Nee, Pasen geeft namelijk ook een opdracht mee. Niet vrijblijvend. Dat zien we ook hier, een bevel. Ga, Zeg het mijn discipelen en Petrus. Het lege graf zet ons dus ook aan het werk. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En daarom krijgen we die opdracht mee. Maar ook de verzekering, we zullen hem vinden. En zo laten we Golgotha achter ons. En het open graf laten we achter ons. En we lopen naar het licht. Steeds meer licht. Een tuin van licht. En we lopen richting Galilea. We lopen nog verder richting het hemelse paradijs. We zijn met hem opgewekt en zijn al met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Kijk, gemeente, daar is al het leed vergeten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak, zijn zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugde die alle smart verbandt, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Zullen we Psalm 9 gaan zingen, gemeente, daarvan het eerste en ook het tweede vers, Psalm 9 vers 1 en 2. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere in de hemel, zo mogen we opnieuw tot u naderen om uw grote naam te danken. Mag ons hart van vreugde opspringen, Heere, omdat wij niet te hoeven blijven bij een leeg graf, daar waar wij u niet meer kunnen vinden. Het spreekt, mijn Jezus leeft en u was uw discipelen al voorgegaan en u wilde hen ontmoeten. Zeg het mijn discipelen en Petrus. O Heere, zo mochten we u ontmoeten door de verkondiging van uw heilig woord. En wij bidden, spreekt u ook nu in onze harten, in onze levens, als wij bij onszelf de dood ontwaren. Mogen wij leven voor uw aangezicht, Heere. Zo bidden we, ook voor elkaar. Ook Heere, u kent onze noden, onze zorgen, ook onze worstelingen. Heere, dan bidden wij voor Lisanne Bakker van de Robbenplaats 7, die de afgelopen week ook in het ziekenhuis kwam en ook zelfs gisteravond laat nog weer naar de eerste hulp moest, ook vanwege uitdrogingsverschijnselen en alles wat ermee samenhangt. Heere, en dan bidden wij, wilt u bij haar zijn, haar kracht geven, haar ondersteunen, maar ook haar weer doen aansterken in alles wat zij op dit moment meemaakt. Geef haar uw kracht en uw genade en ook allen die om haar heen staan. Heere, bij u is hulp, bij u is troost, geeft uw kracht. Heere, dan bidden wij ook voor mevrouw Tini Kofferman van de Oslolaan 16, die de afgelopen week ook de uitslag kreeg van een scan waarin een uitzaaiing geconstateerd was. Heere, dan weet u ook de schrik van die boodschap, maar dan mogen u ook danken dat u ook gaf dat er behandeling mogelijk is, dat ze op dit moment ook medicatie ontvangt en ook, Heere, bestraling wellicht ook daarna zal krijgen. Wilt u haar ook verder ondersteunen en haar kracht geven en mag ze ervaren uw goddelijke nabijheid in de nood en in de moeite. Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Wij mogen uw grote naam ook danken dat Hans en Helene Goud van de Urkerweg 44 in Tollebeek, die mochten samen herdenken donderdag 17 april 40 jaar getrouwd te zijn geweest. Heer, u hebt hen willen sparen in lief en leed en gedenk hen ook, Heer, bij het ouder worden, dat ze hun hoop en verwachting op u mogen stellen, maar doe het hen ook samen ervaren met hun gezin, dat ze samen u de lof, de eer mogen toebrengen die u zo waard bent om toegebracht te worden. Heere, gedenk hen zo samen met allen die hun lief en dierbaar zijn. We bidden, Heere, voor de belijdeniskategezanten die ook morgen belijdenis van hun geloof hopen af te leggen. Wees hen nabij, doe hen ook toeleven daarna en wij bidden zegen ook als we dan ook elkaar ook mogen ontmoeten onder het woord. Heere, we bidden ook voor de paasfeestviering van de zondagsschool, ook vanmiddag hier in de kerk. Wilt u allen die leiding geven ook zegenen, die ook het verhaal vertellen zullen. En wilt u, Heere, dan ook de kracht en uw genade schenken. Heere, zo bidden wij ook voor uw verbondsvolk Israël, onze oudste broeder. Heere, wij zien uit naar wat u doet. Gedenk, o God, en doe naar uw belofte. Te midden van donkerheid en duisternis mag het klinken. De Heere Jezus leeft en mag het ook voor hen die werkelijkheid zijn. De Messias, Jezus Christus, leeft tot in alle eeuwigheid. Zo dragen we elkaar aan u op, Heere. En wij bidden, breng ons ook vanmiddag, ook in getrouwheid en liefde, ook weer samen rondom uw woord. Wilt u ook dan uw woord zegenen? Heere, wij vragen dat van u. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 66. En daarvan het 8e en ook het 10e vers. Kom, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest. En ook God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66, vers 8 en 10. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn zegen. Amen.